over de Irakezen. Het lijkt misschien moeilijker dan het is. Er staat namelijk heel veel in de Bijbel over Irak en over de Irakezen. Je hoeft dus niet naar teksten te zoeken, alleen ze staan onder een andere naam. En dat is Babel. U weet misschien dat Israël in ballingschap is gegaan naar Babel. We noemen dat ook de Babylonische ballingschap. Want dat heeft te maken met Irak. Het Babel van toen is het Irak van nu. Alleen de grenzen zijn niet helemaal zoals ze toen lagen. Vroeger in de Bijbelse tijd van de profeten was er nog een rijk en dat wordt het Assyrische Rijk genoemd. Dat is vandaag Noord-Irak. Dat moet je er soms in betrekken en soms moet je dat apart gaan zien. Je kunt dus niet helemaal zeggen dat het Irak van vandaag precies is als het Babelse Rijk van toen. Maar dat er toen twee grote rijken vlak naast elkaar lagen, het Babelse Rijk en het Rijk van de Mediërs en de Perzen, dat is vandaag Iran. Dat is vandaag nog zo. En toen was er al een conflict tussen Iran en Irak. De mensen van Iran hebben uiteindelijk het Rijk van de Babyloniërs overwonnen. De taal van de Bijbel is zo dat er een beer gezien wordt. Dat is Iran. En dat er een leeuw verslagen wordt. Die leeuw, dat is Irak. Het is natuurlijk even wennen aan dit soort taalgebruik, maar het is er wel. En als u mij vraagt, wat gaat er gebeuren met Irak en met de Irakezen? Zegt de Bijbel daarover iets? Dan zeg ik ja, daar staat heel veel over in de Bijbel. En ik wil u, voordat ik nog wat ga lezen uit Jesaja en uit Jeremia, eerst iets zeggen over Daniël. Dat is het meest bekend. Daniël, de zondagsschool, geschiedenissen van Daniël 2, 3, 4, 5 en 6, die worden echt genoemd. 6 is dan Daniël in de leeuwenkuil, 5 is dan het schrift aan de wand, weet u wel, Mene, Tekel, Ufasin, kennen we. 4, dat is dat Nebukadnezar zo hoogmoedig is. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb en hij wordt verstoten en hij is in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen. Dat was toen gewoon de wei bij boer Jansen, hij was namelijk bij de koeien. Dat was toen hetzelfde. Maar goed, dat is hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3, ik ga nog steeds terug, is misschien wel een dieptepunt, dat Nebukadnezar voor zichzelf een beeld gaat maken van goud waar iedereen voor moet buigen. En als je het niet doet, dan word je in de vuuroven gegooid. En daar vindt u de vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. En hoofdstuk 2 vindt u Daniël die de uitleg geeft over dat zogenaamde statenbeeld. Gouden hoofd, zilveren stuk, koperen stuk, ijzeren stuk. Dat is Daniël. Maar u weet misschien dat dat hele boek Daniël zich afspeelt in Irak. Daniël is ook niet weer teruggekeerd naar Israël, naar het land der belofte, naar het land van de vaderen. Hij is daar gebleven. Waarschijnlijk door zijn zeer hoge leeftijd. Maar hoe dan ook, het boek Daniël speelt zich daar af. En dat zijn ook de eerste koningen van dat Babelse, van dat Irakrijk. Nebukadnezar, volgens Verdi ook Nabucodonosor, dat is dezelfde term, Nabucco van Verdi. Misschien hebben we ooit van gehoord van het slavenkoor en zo. Nou, dat is wat zich toen daar heeft afgespeeld, aan het water misschien wel, waar Ezechiël met die bij hem zijn zich bevinden, namelijk aan de rivier de Kebar of Kebar. Daar zijn ze met z'n allen in een soort vluchtelingenkamp. Ik wil deze eenvoudige geschiedenissen die we kennen van lagere school, zondagsschool, maar misschien wel door ons lezen van de Bijbel, oproepen om je een beeld te geven van wat zich destijds heeft voorgedaan in Irak. En ik kom daar straks op terug. We gaan nu een paar teksten lezen uit Jesaja 13, 14, 47. Maar er zijn heel, heel veel plaatsen waar het gaat over Babel. Jesaja 13. De Godspraak over Babel. Jesaja 13, vers 1. Die Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft. Heft op een kale berg een banier op, roept met luide stem hun toe, wenkt met de hand op dat zij de poorten der edelen binnentrekken. Ikzelf heb mijn geheiligden een opdracht gegeven, ook heb ik mijn helden tot voltrekking van mijn toren geroepen, mijn van overmoed juichenden. Hoor het gedaver op de bergen als van veel volk. Hoor een rumoer der koninkrijken van verzamelde volken. De Heere der Heerscharen monstert een krijgsheer. Ze komen uit een ver land van het einde des hemels, de Heere en de werktuigen van zijn gramschap, om de gehele aarde te verderven. Jammert, want de dag des Heeren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, ze zijn verschrikt. Krampen en weeën grijpen hen aan. Als een barende krimpen zij ineen. De een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Vers 17. Zie, ik wek tegen hen, tegen Babel, tegen Irak, de meden op die zilver niet achten, nog in goud behagen hebben. Hun bogen vellen knapen, ze kennen geen erbarming met de vrucht van de schoot en zelfs kinderen ontzien ze niet. En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister van de Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra toen God ze ondersteboven keerde. Het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, nog bevolkt zijn van geslacht tot geslacht. Geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren, maar hyena's zullen er legeren en hun huizen zullen vol uilen zijn. Struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen. Wilde honden zullen huilen in de burchten en jakhalzen in de paleizen van wellust. Weldra zal zijn tijd komen en zijn dagen zullen niet verlengd worden. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. En nog zal hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen. Dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jacob. Tot zover Jesaja 13, 14. Nu wil ik naar hoofdstuk 47 eventjes. Maar er zijn heel veel profetieën over Babel in de schrift te vinden. 47. Vers 5. Zet u zwijgen neer. Dat gaat dus weer over Irak. En ga in de duisternis, gij dochter van de Chaldeeën, dus Babel of Irak. Want men zal u niet langer gebiedster der koninkrijken noemen. Ik ben tegen mijn volk toornig geweest. Dus God was tegen Israël toornig. Ik heb mijn erfdeel ontwijd en het in uw macht gegeven, Nebukadnezar en zo. Gij hebt het geen barmhartigheid bewezen, op de grijsaard hebt gij ook uw juk zwaar doen drukken. En gij zeide het, ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij deze dingen niet van harte naamt, nog aan de afloop daarvan dacht. Hetzelfde hoofdstuk, vers 12. Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmee gij u van jongs af hebt afgetopt. Misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. Gij hebt u afgesloofd, let maar eens op hoe actueel dit misschien is, ook in algemene zin, met uw vele plannen. Laat er nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. De horoscopen dus, staat hier al. Die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, ze zijn als stoppels die het vuur verbrandt. Ze kunnen hun leven niet redden uit de macht van de vlammen. Het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten. Dat hebt gij nu aan hen, om wie gij u hebt afgetopt. Met wie gij van jongs af handel hebt gedreven. Ieder van hen dwaalt zijn eigen kant uit, zonder dat iemand redt. En een tekst uit Jeremia, omdat ik dat een cruciale tekst vind. Jeremia 51. Maar er staan veel meer teksten in Jeremia. Maar u weet misschien dat er op zondagavonden in het Trefpunt diensten zijn waar we het ook over Jeremia hebben. Dus we krijgen dat ook daar nog een keer. Jeremia 51, vers 1. Zo zegt de Heere, zie, ik verwek tegen Babel en tegen de inwoners. En nu moet u op die uitdrukking letten. Tegen de inwoners van het hart mijner tegenstanders. Babel wordt dus het hart van de tegenstander van God genoemd. En daartegen wordt de geest van een verderver gewekt. Ik zend op Babel wanners af, van korenwannen en zo, kaf. Die het zullen wannen en zijn land uitschudden. Want ze omringen het van alle kanten op de dag van het onheil. Tot zover lees ik. U hoeft niet te raden hoe het met Babel afloopt. Ik heb het u voorgelezen. En ik heb daar geen enkele twijfel bij. Ik zal zeggen waarom. Sommigen zeggen dat dit al gebeurd is. Kijk, Israël is toen in Babel terechtgekomen. Zijn in ballingschap daar geweest. En ze zijn er weer uitgehaald. Want u las net voor over de Meden en de Perzen. Nou, die zijn er geweest in die tijd. Dit is allemaal al gebeurd. Dit is al vervuld. Toch is dat niet zo. Ik zal het u schetsen. In Daniël hoofdstuk 2 is de eerste koning die in Babel zeer machtig is aan het dromen. Hij ziet een beeld. 'S Morgens wordt hij wakker en ik denk dat hij zijn droom kwijt was. Hij wil van zijn bezweerders, van die horoscopenmakers, wil hij weten wat voor droom hij gehad heeft en wat dat betekent. En die zeggen, als u nu zegt wat u gedroomd hebt, dan kunnen wij een invulling geven. Nou, zo gaat het vandaag ook. Als u met een probleem bij een waarzegger komt, dan moet je eerst het hele verhaal vertellen. Dan begint hij over je familie en over je oom en over je tante en over je zus. En uiteindelijk komt er dan wel wat uit. Maar dat had je zelf ook kunnen bedenken. Sorry hoor, ik ben een beetje te kort door de bocht. Maar ik denk dat het zo gaat. Die bezweerders, die dromenuitleggers, die de horoscopen schreven in die tijd, die zeggen, als u het nu vertelt, dan gaan wij u de uitleg geven. En hij zegt, nou, helemaal niet. Of hij was het kwijt. Of hij denkt, ja, maar als ik het zeg, dan spelden ze me iets op de mouw en dan zeggen ze over 15 jaar, dan gebeurt er dit en dit. Dan denkt hij, ja, mooi verhaal. En in die 15 jaar zijn zij overleden en ik waarschijnlijk ook. Dus het is toch niet controleerbaar. Hoe ook, hij zegt, nee, ik vertel het niet. En zij zeggen, wat u wilt, dat kan God alleen. En die woont niet bij de mensen, zeggen die lui. Dat zijn de horoscopenschrijvers van toen. Die zeggen, God woont niet bij de mensen. En ze staan perplex. Die Nebukadnezar, die wordt zo boos dat hij zegt, nou, alle universiteiten platbranden, weg ermee, opruimen. Alles weg, in één keer. Daniël hoort daarvan, die is daar ook. Die wordt aan het hof opgeleid voor een behoorlijke functie. Loopt gevaar ook zelf mee omgebracht te worden. Zo zegt hij het ook. gaat naar zijn vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego. Fijn dat je altijd een aantal vrienden hebt. En zegt, we moeten bidden. Dat doen ze. En ze hebben gebeden en diezelfde nacht droomt Daniel de droom die Nebukadnezar daarvoor droomde. En 's morgens zegt hij, ik weet het, maar ze gaan eerst de Heere danken. Ze gaan eerst zeggen, dank u wel Heere dat u ons inzicht gegeven hebt. En Daniel weet dus wel te degen wat Nebukadnezar gedroomd heeft, vertelt hem dat ook. En zegt erbij, ik kan u ook uitleggen wat het betekent. U zag een prachtig beeld, heel groot, met een gouden hoofd, een bovenstuk van zilver en een middenstuk van koper. En het onderstuk twee benen van ijzer en dan nog tenen, voeten van ijzer en leem, dat zag ik. Maar u was zo bang omdat er een steen losgeraakt werd, ergens uit de hemel. Geen oorzaak, geen punt van daar begon het. Maar die steen die kwam en die raakte dat beeld onderaan bij de voeten van ijzer en leeuw. En verpulverde dat hele beeld. Want op hetzelfde moment werden en ijzer en leem en ijzer en koper en zilver, maar ook het gouden hoofd verpulverd. En die steen werd alsmaar groter en maar groter totdat hij alles vulde. En Daniel legt aan Nebukadnezar, de grote, belangrijke koning van Babel van Irak, uit. U weet misschien dat Saddam Hussein zich bij voorkeur vergeleek. Hij heeft nu waarschijnlijk niks meer te zeggen. Maar hij vergeleek zich altijd met Nebukadnezar. Dat was zijn lichtend voorbeeld. Maar goed, Daniel legt nu uit aan Nebukadnezar. Kijk eens, dat gouden hoofd, Nebukadnezar. Dat is het rijk waar u koning van bent. Nou, die man die glimt natuurlijk aan alle kanten. En die denkt in hoofdstuk 3, ik maak gelijk een heel groot beeld voor mezelf. Ze zullen net weten dat ik goud ben. Maar daarna zou er een ander rijk komen, minder waard dan het uwe. En daarna zou er een derde wereldrijk komen van koper, weer wat minder waard dan zilver. En daarna kwam er iets van ijzer. En dat ijzeren stuk heeft nog een soort vervolg van ijzer met kleiachtig leem. En Daniel legt dat uit. Nou, Nebukadnezar die haalt uit de kast alle medailles die hij heeft, ridderorde in de orde van, van de Eufraat of zo, ik weet niet hoe ze daar die dingen allemaal benoemd hebben, maar in ieder geval, hij krijgt alle medailles om die er waren. Zo van, super, geweldig. Zo ging het toen. Maar uit de rest van het boek Daniel blijkt dat die vier materialen, goud, zilver, koper, ijzer, vier wereldrijken zijn, want die worden in Daniel 7 vergeleken met leeuw, beer, panter en een vreselijk dier. Goud is leeuw, zilver is beer, koper is panter, ijzer is vreselijk dier. Achter elkaar. En uit de Bijbel blijkt, uit het boek Daniel zelf blijkt, dat dat ijzeren rijk, nu begin ik maar achteraan, het rijk is geweest van de keizers van Rome, van Europa. En die waren er nog in de dagen van de Heer Jezus. Die konden bevelen dat het hele aardrijk moest worden ingeschreven. Augustus. Ik wil het kort door de bocht zeggen, dat eerste gouden stuk is het Babelse Rijk. Dat heeft drie koningen opgeleverd en daarna kwamen de Meden en de Persen. En die hebben overwonnen. En die hebben dat zilveren rijk gevestigd. Toen was het niet meer het Babelse Rijk, maar het Rijk van de Persen. En in die tijd was er een Kores, ook al Cyrus genoemd, de Pers, die toestemming gaf voor de Joden om terug te keren naar Israël. Staat in de Bijbel. Niet van de bibliotheek, nou, daar kunt u het ook vinden. Dat eerste rijk is het rijk van de Babels. Tweede rijk is het rijk van Iran. Derde rijk, het koperen stuk, is het rijk van Alexander de Grote. Die kwam uit Griekenland, Macedonië. Die heeft met enorme vaart veroverd. Gigantisch snel. En het vierde rijk is het Romeinse rijk. Daarna is het Romeinse rijk gekomen. Een 160, 170 jaar voor Christus zijn ze begonnen en ze zijn honderden jaren gebleven. Die vier wereldrijken worden achter elkaar gezien. En nu is het heel merkwaardig, en dat moet u even menen, het is wel even zwaar en wel even pittig. Dat vierde rijk is een heel bijzonder rijk. Dat is ook een vreselijk dier, was niet zo precies te omschrijven. Daar zaten allerlei voetangels en klemmen aan en ook allemaal tentakels en 7 koppen en 10 horens. Een heel vreselijk beest. Akelig om te zien. Dat vierde rijk zou een dodelijke wond krijgen. Zou als het ware sterven. En zou er een hele tijd niet zijn. En zou daarna weer terugkomen. Dat beest dat was, niet is en zijn zal. Zo wordt het genoemd. Dat is de taal van de Bijbel. Dat Europese rijk, dat Romeinse rijk, was er in de dagen van de Heer Jezus en een paar honderd jaar later, nog steeds, is er een hele tijd niet dodelijke wond en zal terugkomen. Wanneer? Vandaag. Straatsburg is een van de hoofdsteden van Europa. Brussel en Straatsburg zijn vestigingsplaatsen van onze Europa Club. Ja, u bent er lid van, want u betaalt zich blauw vanwege de enveloppen. En in Straatsburg hebben ze een architect gevraagd van hoe zouden we nu hier in Europa het mooist voor de dag kunnen komen. Ik weet niet hoe u dat weet. Ze hebben een schilderij gevonden van, ik weet niet, de naam van de schilder is nu ontschoten. Maar het is echt wel een schilderij van de torenbouw van Babel. De toren van Babel. En die staat nu in Straatsburg. Nou, op zijn minst is dat heel typerend. Er is veel meer aan de hand. Er zijn heel veel Babelse dingen in het museum in Berlijn te vinden. Daarover later nog. Maar hoe, niet vanavond, maar misschien later in de serie. Hoe dan ook. Dat Romeinse Rijk zou terugkomen en is zich aan het hergroeperen vandaag. En Nederland kan al geen enkel besluit meer nemen zonder Brussel. Als ze hier zeggen fusie A en B, Brussel zegt nee, ga niet door. Als ze hier een wetje uitvaardigen dat je niet harder mag dan, nou ja, misschien mag dat nog net wel. Maar bij wijze van, elke wet wordt getoetst en iedereen krijgt commentaar uit Brussel. Dat is de situatie van vandaag. En u vindt het akelig. En het klopt ook van geen kant. Maar het is wel wat de Bijbel voorzegd had. Alleen niemand heeft de Bijbel erbij gepakt toen dit allemaal gebeurde. En waarom nu dit verhaal? Er komt een tijd dat een steen zonder handen losgemaakt dat beeld gaat raken. Al die opeenvolgende rijken. Dat beeld, dat wordt geraakt door een steen. Waar komt die steen tegenaan? Tegen ijzer en kleiachtig leem. Tegen dat herstelde rijk van Europa. Daar wordt die geraakt. Maar op hetzelfde moment worden al die andere materialen ook verpulverd. En de Bijbel zegt daarmee dat in de eindtijd en niet alleen een Europa zal zijn, ijzer, maar ook het Rijk van de Griekse Macedoniërs, ons grote probleem. Daar ligt de brandhaard ook. Macedonië is een grote brandhaard. Heel explosief. Niemand kan het in de hand houden. En ook Iran zal verpulverd worden en zelfs Irak wordt verpulverd. Op dat moment. Wanneer is dat moment er? Heb ik daar een datum voor? Nee, de Bijbel zegt de dag des Heren. Dus eigenlijk zouden we de vraag moeten zeggen, wanneer komt de dag des Heren? Want dan zullen al die rijken achtereenvolgens verpulverd worden. En de Heer Jezus zal heersen en de Heer Jezus zal koning zijn. Intussen zitten wij met het gigantische probleem van Irak. Amerika heeft zich daar grandioos in verslikt. Dat is mijn gevoel. Ja, en ik praat waarschijnlijk een paar commentatoren na die dit ook zeggen. Het is een soort wespennest waar Engeland nu van zegt. Ja, de generaal heeft natuurlijk een beetje voor zijn beurt gesproken vorige week. Is een klein beetje teruggefloten door meneer Blair. Maar meneer Blair zei op zelf maar zin. Die generaal is toch wel een hele beste hoor. Jawel, ja. Maar hij bedoelde dit. Politiek. Maar hij zei. We moeten maken dat we er wegkomen. Want we worden door die wespen gestoken. Dat zei hij. Meneer Bush wordt opgevolgd, waarschijnlijk door een ander, zit er dik in. En wie dan komt, die dan zorgt. Maar dat Irak voor de Verenigde Staten een wespennest is, dat is al wel helder. En wij hebben ook nog een beetje in de melk te brokkelen, want we doen immers een beetje mee. Nederland doet altijd een beetje mee. We zijn zo sociaal dat we altijd een beetje meedoen. Nu, we krijgen er van langs. Het gaat niet goed. En die twee grote groepen die elkaar aan het bestrijden zijn, je zou zeggen, dit kan nooit, want ze zijn allemaal islamieten. De soenieten en de shiiten. En ze hebben allemaal de Koran. Ze hebben allemaal hetzelfde. Je zou willen zeggen, nou, het is ongeveer hetzelfde als gereformeerden en hervormden, die in Nederland al samen zijn. PKN, ik zou me bijna vergist. Maar in elk geval één gezelschap geworden. Maar daar niet. Daar is een enorm conflict gaande tussen die twee bloedgroepen. Aangestuurd door Iran hebben die soenieten op de kop gekregen. Het is heel moeilijk daar in het Midden-Oosten. Maar dit gaat gebeuren. Dit is al aan de gang. En we weten niet hoe dit uitpakt. We weten alleen dat de Bijbel zegt dat het rijk van Irak er in de eindtijd zal zijn. Nu, niemand kan vandaan nog om Irak heen. Of was het alleen maar om de olie? En niemand kan om Iran heen. Met alle respect voor wat ze daar doen en hoe ze het doen. Ik heb er niet zoveel respect voor, moet ik u eerlijk zeggen. Maar het is zo. Niemand kan om de Balkan heen. Nu heb ik het anders gezegd. Ik heb zo pas Macedonië gebruikt. Maar de Balkan met alle conflicthaarden die daaraan vastzitten. Niemand kan om Europa heen. En als de Heer Jezus zegt, let op de vijgenboom. Dat is Israël. En op al de bomen. Dat bedoelt de Bijbel te zeggen, kijk eens naar Egypte. Kijk eens naar Syrië, kijk eens naar Iran, kijk eens naar Irak, kijk eens naar de Balkan, kijk eens naar Europa. Al die bomen die er toen waren, die zijn er nu weer. En u en ik zijn stekenblind als we niet zien wat er vandaag aan de hand is. We zijn heel duidelijk op weg naar een finale ontknoping. En daarin heeft Irak een sleutelplek. En de Heere zegt, je hoort bij het hart van mijn tegenstanders. En je hebt alle veldgeesten en alle demonie losgelaten op mijn volk. Ik heb je even toestemming gegeven om mijn volk naar Irak te brengen. In ballingschap te brengen. Maar je bent niet barmhartig geweest. Je bent veel te ver gegaan. Je bent wreed geweest. Je hebt niet opgepast. En daarom ga ik dit rijk van jou oordelen. Bovendien, het ging je om jezelf. Jij wilde de machtigste zijn. Want jij hebt gezegd, als ik dan dat gouden beeld, het gouden hoofd ben van dat statenbeeld, van die rijken die achter elkaar kwamen. Toen heeft Nebukadnezar gezegd, ik maak mezelf zo'n gouden beeld. En iedereen moet buigen, en als je niet buigt, in de vuuroven. Dat is Irak. Ik. En in hoofdstuk 4... daar is Nebukadnezar zo ongelooflijk eigenwijs. En hij was gewaarschuwd door een engel. Echt hoor, hij had een boodschapper van God gehad. Doe niet zo stom, doe niet zo eigenwijs. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Tot roem voor mezelf. U wordt aangezegd, o koning. Nou. En in hoofdstuk 5. Misschien een kleinzoon van Nebukadnezar of een zoon. Daar zijn de discussies ook niet over uitgepraat. Hoe dan ook. Die heeft me naar een feest georganiseerd. En die is al feestend ten onder gegaan. Ze hebben daar een gigantische happening. Party. Alle generaals, alle rijksgroten, ze zijn er allemaal. En mene, tekel, uva zijn gewogen en te licht bevonden. Schrift aan de wand. Wat wil ik nu zeggen? Ik wil zeggen dat Irak in de Bijbel een prominente plek heeft. Het begon zo goed. Ik weet niet of ze bewust zijn begonnen vanavond met de schepping te bezingen. Maar u weet misschien dat het paradijs daar lag. Ik weet niet of dat met opzet is, maar ik vond het wel passend. Daar lag de Hof van Eden. Want u hoort de taal Eufraat, Tigris in het boek Genesis. In verbinding met het paradijs. Nou, u weet waar de Eufraat en de Tigris nu zijn en waar ze stromen. Dat is daar. Dus daar begon het. En het is verworden tot een plaats van waar veldgeesten huppelen en, nou ja, en honden. Die taal laat ik nu maar los. Maar waar alles misgegaan is. Daar heeft ook die toren gestaan. Waar de spraakverwarring, de toren van Babel. Waar de spraakverwarring begon. Toen ineens verstonden de Friezen en de Groningers elkaar niet meer. Is nog een probleem, maar dat is daar begonnen. Ik wil alleen maar zeggen dat we dingen terug kunnen brengen naar Irak. En dat Irak zich heeft ontpopt als een enorme vijand, een enorme tegenstander tegen het volk van God en tegen de Heere. En nu zegt de Heere, er blijft van Irak niets over. Alles gaat weg. En dat zal uiteindelijk ook overwonnen zijn en er blijft geen woonplaats over. Terwijl de Heere van zijn volk zegt, maak dat je daar wegkomt. Kom eruit. Vertrekt vandaar. Kom weg. Kom terug. Ik wil je laten wonen. Laat Jeruzalem jullie in de gedachten komen. Hij wil het volk de Joden daar in ballingschap terugbrengen. Hij wil ze in het land der belofte brengen. Dat blijft. Dat zal zijn tot in eeuwigheid. Wanneer gaat die finale beoordeling komen? Nu, de Bijbel zegt dat heel precies. In Jesaja 13 lazen we dat de dag des Heren dit zou gaan brengen. Wat is de dag des Heren? Wanneer begint die dag? Die dag des Heren, zegt het Nieuwe Testament, is er nu nog niet. Heel concreet. Sommigen zeiden de dag des Heren is het. Nee, zegt Paulus, die dag, dat kan niet. Want dan moet eerst de afval komen. En de afval kan nog niet komen, want er is nog iets dat hem weerhoudt. De weerhouder. Dat is moeilijk, hè? Moeilijke taal. Maar u mag best een keer herhalen. Een koe is een, nou ja, raar beest. Maar het is een herkauwer. En die wordt in de Bijbel een rein beest genoemd. Rein. En wij, gelovigen, mogen ons best vergelijken met herkauwers. We moeten dat een keer, nou ja, het is een beetje raar, een beetje terughalen. En dan nog een keer proeven. Dat is bij een biefstukje heel lekker, tenminste vind ik. Maar je hebt andere smaak. Maar jij mag best een keer teruggaan en zeggen, ik wil dit nog een keer. Dan moet je bij Henry Veenendaal zijn, dat komt best voor elkaar. Dat is herkauwer nummer 1 hier. Want die dupliceert al die dingen. Zodat u eindeloos kunt luisteren en iedere keer opnieuw kunt horen, als u wilt. Dus het is best even moeilijk. Nog een keer, 2 Thessalonicenzen 2. Toen waren er mensen die zeiden, de dag des Heren is al aangebroken. Nee, zegt Paulus, dat kan niet, want de afval moet eerst komen. De mens der wetteloosheid. De bedrieger, degene die vreselijke dingen doet, die wonderen en tekenen doet van de leugen. Maar die kan zich nog niet ontplooien, die kan zich nog niet ontwikkelen, want er is nog iets dat hem weerhoudt. Zal ik het heel kort door de bocht zeggen? Zolang jij hier bent als de gelovige, als een kind van God, als iemand die de Heer Jezus kent, als Hij het als verlosser, kan de afval niet komen. Hè? Dat had ik eerder moeten horen. Dan had ik niet zo in de rats gezeten. Had ik me misschien geen zorgen hoeven maken over de ontwikkelingen in het wereldgebeuren. Nou, dat hoef je ook niet. Laat dat maar aan de Heer over. Die regelt het veel beter dan wij. En 22 november kies je niet voor een nieuwe regering in de hemel. Kies je misschien voor een nieuwe regering in Den Haag. Maar die hebben toch niks te vertellen. Sorry dat ik mijn gevoelens zo geef. Maar u kiest wel voor allerlei milieudingen en zo. Dat is heel goed. Ik kies ook. Maar ik ben blij dat er in het parlement nog mensen zijn die van de Heer Jezus getuigen. Daar ben ik blij om. Daar verheug ik me in. Maar ik wil daar dus alleen maar iets over zeggen. En alleen maar aangeven dat wij wel kunnen kiezen. Maar ondertussen moeten wij ons de vraag stellen. Die afval, de mens der wetteloosheid, korter de bocht, de antichrist. Die eruit ziet als een lam, maar hij spreekt als een draak. Dat zegt de Bijbel van hem. Die antichrist komt. En ik ben er niet van overtuigd dat meneer Kofi Annan bedoelde. Ik heb een middelaar daar in het Midden-Oosten, die moet het conflict oplossen. Ja, ik weet wie dat is. Maar ik zeg het niet. Ik heb het vaker gezegd, maar hij zei het. Hij wil niet zeggen wie hij op het oog heeft. Nou, hij gaat ook bijna aftreden, is er nieuw voor gekomen. Maar hij heeft een middelaar op het oog. Maar er is maar één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat is onze Heer Jezus. Er is geen andere. En als jij hier zit als een gelovige. Als iemand die met zijn schuld, met zijn zonde tot God gegaan is. En geloofd heeft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dan is God, de Heilige Geest, in jou gaan wonen. En heb je kennis gemaakt met de middelaar tussen God en mensen. Dat is de Heer Jezus. Hij wilde in onze plaats gaan staan. Hij wilde zijn leven geven om ons voor eeuwig vrij te maken. De Heer Jezus. Hij is die middelaar. Maar de Heilige Geest woont in ons. En de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest in de gemeente. Maakt ons tot een weerhoudende factor. Waardoor de mens de wetteloosheid zich niet ten volle kan openbaren. Natuurlijk, de wetteloosheid werkt reeds. Je voelt het, je hoort het, je ziet het. Maar de volle ontplooiing van de mens der wetteloosheid kan niet. Want wij zijn er nog. Ik vind dit een van de allersterkste argumenten voor wat we wel eens noemen de idee dat de opname van de gemeente plaats heeft voor de grote verdrukking komt. Het is het allergrootste argument. En misschien vindt u dit het moeilijkste argument, dat kan zijn. Maar gaat u dan maar weer herkauwen. Probeer het op een rij te krijgen. De Heer Jezus woont door zijn geest in jou. En zolang wij hier zijn, kan de mens der wetteloosheid, kan de antichrist zich niet openbaren. Toch zegt de Bijbel dat er vele antichristen zijn uitgegaan. Wat zijn antichristen? Dat zijn zij die de Vader en de Zoon loochenen. Alsof ergens op een heilig gebouw in Jeruzalem staat, deze tempel, dit gebouw, is voor de God die geen zoon heeft. Dan weet u precies wat ze bedoelen. Ik wil niet schoppen. Maar binnen dat soort denken is geen plaats voor God de Vader en God de Zoon. Dat is dus antichristelijk. Dat is een beetje kort door de bocht. Maar dat is wel wat het is. En je kunt niet zomaar zeggen dat het allemaal om dezelfde God gaat. Dat is niet waar. Dat is pertinente leugen. De weerhouder. Wij zijn een weerhoudende factor, zolang jij en ik als gelovigen, ik heb het niet over kerkmensen, maar daar had ik het de vorige keer over, maar over gelovigen, mensen die de Heer Jezus kennen. Zolang wij hier zijn, kan de antichrist zich niet ten volle openbaar. Toch werkt hij. Toch is hij actief. Op alle mogelijke manieren worden we beschoten. Maar als wij weg zijn, als die weerhoudende factor er niet meer is, als de gemeente zal worden opgenomen, de Heer tegemoet gaat in de lucht en zo altijd bij de Heer is, ja, dan zal de afval zich echt aandienen. Maar dan zal de mens der wetteloosheid aan het bewind komen. En dat moet een soort koning zijn in Israël, die heel Israël meekrijgt, die associeert met politiek Europa, die op alle mogelijke manieren banden aanknoopt. Daar krijgen we nog meer mee te maken straks, ik bedoel in de volgende avonden. Maar hoe dan ook, als dat gebeurt, is er een grote verdrukking. En jij en ik zijn door het geweldige werk van de Heer Jezus gevrijwaard voor die grote verdrukking. Is dat een te gemakkelijke theorie? Had je altijd al gewild, maar nu ineens wordt het je in de schoot geworpen. Sommigen zeggen, ja, dat is een mooi verhaal. Gewoon de dans ontspringen zeker. Alsof je even voor de vuiligheid die zich aandient wegrent. Nu, dat is het niet. De Heer zegt, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Dat zegt de Heer. Ik heb vroeger gedacht, hoe kan ik ooit zeggen, kom Heer Jezus. Als ik denk, van ja, maar het wordt zo ongelooflijk zwaar in Nederland. Ik kan niet meer kopen, ik kan niet meer verkopen. Ik word verdrukt, ik word verjaagd. Ik moet vluchten. Ik lijd pijn, ik word gemarteld, ik word misschien wel gedood. Hoe kan ik dan zeggen, kom Heer Jezus. Dat betekent het, van kom maar met die prut, kom maar met die oordelen, kom maar met die verschrikkelijke tijden. Dat is ongeveer hetzelfde. Ik durfde nooit te zeggen, kom Heer Jezus. Totdat ik uit de Bijbel leerde dat het gaan naar de Heer Jezus voor mensen is die hem kennen. En dat is voor die uren der verzoeking. Voor die tijd gaat die weerhoudende factor weg. En dan gaat die mens der wetteloosheid zich openbaren, de antichrist. Die stookt de hele zaak op, gaat de hele zaak in beheer nemen en maakt er een zooi van, een grote verdrukking, vreselijke tijd. De gemeente is weg. Is er dan geen behoudenis meer? Ja, in diezelfde tijd komt er een grote schare die niemand tellen kan. Dat is uit die tijd, uit de grote verdrukking. Daar komen ze vandaan. Wie zijn dat dan? Dat zijn allemaal mensen die nog nooit de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan zullen ze van hem horen. Maar hoe dan ook, waar ik naartoe wil is het volgende. Als die druk zo gigantisch groot wordt en met name Israël zo onder stress komt, zo onder druk komt en heel Israël platgewalst wordt en Jeruzalem ingenomen wordt en er allerlei druk is vanuit de politiek, vanuit het godsdienstige leven met een beeld in de tempel. Een beeld van het beest in de tempel. Daar is het beeldje van Nebukadnezar nog niks bij. Weet u wel? Die beelden komen allemaal terug. Die uitdrukkingen komen terug. En daar zal de nood zo groot zijn dat ze tot God schreien. En dan komt de Heer Jezus. Staat het in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Staat dat ook in relatie met ons onderwerp vanavond? Ja, dat staat in relatie met ons onderwerp van vanavond. Ik zal het u aantonen. Ik heb gezegd dat het hele boek Daniël zich afspeelt in Babel. Dat in het boek Daniël een steen zonder handen losgemaakt dat beeld gaat raken. Nou, wie zou dat nu zijn, die steen zonder handen losgemaakt? Nou, laat maar even liggen. Er staat nog een hele mooie geschiedenis in de Bijbel in Daniël 7. Daniël 7. En dat is dat er op een bepaald moment met de wolken des hemels een mensenzoon wordt gebracht bij de oude van dagen. De oude van dagen zit er op de troon, haar als witte wol, vuurvlammen, 1000 × 10.000 staan voor hem, 1000 × 1000 dienen hem, hij zit in de troon. De oude van dagen, de glorie van God, de glorie in de hemel, de troon van God wordt geschetst, schitterend. En dan komt er met de wolken des hemels iemand, de mensenzoon, en die wordt bij de oude van dagen gebracht. En die mensenzoon krijgt uit de hand van de oude van dagen alle macht. Vroeger zong ik, op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Dat was een lied voor hemel was dag. Tegenwoordig hebben ze een lied over dauwtrappen. Maar toen was het, sorry hoor. Toen hadden ze nog een lied van, de lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen en voer hij op naar zijn vaders troon. Nou, als u dan wilt weten hoe hij daar aankwam, dan ziet u in Daniël 7 hoe hij daar aankomt. Hij komt, hij wordt opgenomen, vanaf de Olijfweg gaat de Heer Jezus weg. In een wolk, ja, wolkenwagen, een soort voertuig. En daar wordt hij bij de oude van dagen gebracht. En daar ontvangt hij alle macht, alle gezag uit de hand van hem die op de troon zit. En hij, de mensenzoon. En de Heer Jezus noemt zichzelf de mensenzoon in het evangelie. Van nu aan zult u de mensenzoon zien zitten in de troon van zijn vader. En ze zeggen, hij heeft zichzelf God gemaakt. Ja, dat hadden ze goed begrepen. Dat snappen ze heel wel, die fariseeën en die schriftgeleerden. Toen hij zei dat ze van nu aan de mensenzoon zouden zien zitten in de troon van God. Toen zeggen ze, hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Correcte conclusie, dat was zo. En de mensenzoon krijgt macht en gezag. En die mensenzoon, volgens Daniël 7, komt om al die beesten, leeuw en beer en panter en vreselijk dier om te brengen. Dan begint de dag des Heer. Op dat moment, als de Heer Jezus weer terug is op de Olijfberg, zijn voeten zullen daar staan, die Olijfberg splijt midden door en de volkeren worden geoordeeld. U leest het maar. En alles gebeurt precies zoals God het heeft bedoeld. De dag des Heren breekt aan. Jeruzalem zal een prachtplek worden en de Heer Jezus zal de Heere zijn en ook de hoge priester zijn in de tempel. Maar Irak en Iran en Europa, maar daarover later, krijgen oordeel. En als u mij vraagt, hoe loopt het af met de Irakezen, dan zeg ik slecht. Want ze zullen uiteindelijk onder deze noemer vallen. Betekent dat dat Irakezen zich niet tot God kunnen keren? Gelukkig is dat niet zo. Als de Irakezen zich vandaag tot de Heer Jezus keren, zijn ze behouden. Horen ze bij u en bij mij, horen ze bij diezelfde gemeente. Ja, maar dat mag daar niet. Nee, dat klopt. Maar er zijn wel gelovigen daar. Misschien wel meer dan wij vermoeden. Maar ze mogen er niet voor uitkomen. Dus Irakezen die zich nu bekeren, die hebben inderdaad dat geweldige voorrecht om met ons naar de Heer te gaan voordat die oordelen komen. En Irakezen die zich niet bekeren, ik weet niet of ze zich niet bekeerd hebben omdat ze niet beter wisten. Als dat zo is, dan krijgen ze de kans om in die grote verdrukking, als het heel erg moeilijk is, om tot die grote schade te behoren die niemand tellen kan. Dat kan. Dat kan heel goed. De miljoenen die onder die noemer vallen, zouden wel eens massaal tot bekering kunnen komen. En ook echt met palmtakken in hun hand zeggen, het heil is te danken aan de Heer Jezus. Afrondend, Irak komt in de Bijbel heel vaak voor. Irak was een werktuig in het hand van God om de Israëlieten, om de Joden, met name de twee stammen, te zeggen, jullie hebben het niet goed gedaan. Maar Irak is veel te ver gegaan. En zijn daarna doorgeschoten in arrogantie en hoogmoed. En wij zijn het en we blijven het. En niemand, we zijn onaantastbaar. Zo ongeveer ging het. Totdat Iran kwam. Zij werden even verdrukt. Maar in de eindtijd zullen al die rijken weer terug zijn. Ook Irak. En dat weten we inmiddels. En dat wordt nog moeilijker. Maar de Heer Jezus gaat ingrijpen. De mensen van Irak mogen zich bekeren. En er zijn er ook. En velen zullen misschien in de grote verdrukking tot die schade gaan behoren die niemand tellen kan. Dat kan. Ik zeg niet dat ze dan bij de gemeente horen, dat is heel wat anders. Maar het is wel een groep die behouden wordt. Die gered blijkt te zijn. Omdat ze toch de Heer Jezus hebben leren kennen. Van Irak zelf blijft niets over. Het hele land zal een woestenij worden. Je zou bijna zeggen, nou, nog een paar van dit soort schermutselingen en een paar maanden en dan is het al een woestenij, want dat gaat heel hard daar. Het zal zover komen dat het een woestenij is. God heeft het gezegd. En het merkwaardige is, en daar wil ik daarmee stoppen, dat in het Nieuwe Testament, maar daar kom ik later op terug, in een latere avond, dat Babel in het Nieuwe Testament, weet je wel, Babylon, in het boek Openbaring, hoofdstuk 18... vergeleken met een vrouw en met een stad, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En de economie is zo geweldig dat het Babylon vergeleken wordt met Babel. Het is niet hetzelfde. Het Babylon in het Nieuwe Testament is niet, laten we zeggen, Irak van het Oude Testament. Het Babylon in het Nieuwe Testament is het stelsel tegen God. Het hart van mijn tegenstanders, daar sluit Babylon bij aan. En dat zal blijken in de toekomst. Nu vanavond Irak. We zouden eigenlijk bewogen moeten zijn met Irak, niet om daar te vechten, maar om daar het evangelie te brengen. Dat is heel moeilijk. U weet hoe moeilijk het is om in die landen met het evangelie binnen te komen. En eigenlijk zegt het al genoeg. De tegenstander is zo alert dat niemand nog van de Heer Jezus vertelt. En dat zouden ze allemaal moeten weten. Wij ook, wij zullen ook moeten weten. In de beoordeling van zaken moeten we altijd vasthouden wat Gods plan is met de Heer Jezus. Want Hij komt op die dag des Heren en die openbaart zich in vuur. Oordeel, vlammend vuur, oordeel, die openbaart zich in de volkeren worden geoordeeld. De Heer Jezus wordt koning, koning der koningen, heren der heren. Irak is dan verdwenen. In Daniël is dit aan elkaar gekoppeld. In Irak, zegt Daniël, en de mensenzoon komt. In Irak, zegt Daniël, die steen zonder handen losgemaakt, die wordt alleen maar groter. Die verpulvert alles. En die steen is niemand anders dan onze Heer Jezus ook. Steen die de bouwlieden verworpen hebben. Tot God, door God gemaakt tot een hoeksteen, een hele bijzondere steen. Dat is het plan van God met Irak. En ik hoop dat u bewogen bent met Irak, met de mensen daar, zeker met de mensen daar, met het stelsel hoeft u niet bewogen te zijn, maar met de mensen wel. En dat u op hetzelfde moment dankt voor dat wat u hebt door het geloof in de Heer Jezus. En dat u zegt, die mensenzoon, dat is mijn heiland. Die mensenzoon die straks komt om te oordelen, dat is degene die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. Ik wil u danken, Heer Jezus, voor dat wat u hebt gedaan. Ik wil daar ook graag voor danken. Onze God, onze Vader, wij willen u danken voor de komst van de Heer Jezus, die hier op aarde is gekomen, smaad en hoon onderging, verwerping en miskenning. Maar toch, hij is doorgegaan, hij heeft aan het kruis zijn leven gegeven, tot een losprijs voor velen. Ook voor de mensen van Irak. Er zijn christenen. We willen u danken, Vader, dat de gemeente wereldwijd is. En dat ook daar nu christenen zijn. Er zijn mensen die daar samenkomen in het geheim. We willen u hartelijk danken dat u weet hoe die mensen zuchten. En hoe ze scherp hebben wat er met Irak gaat gebeuren. Ze weten het. We willen u danken dat u ons ook wilt vertellen wat u gaat doen met dat grote land. Waar zoveel is gebeurd. Waar Abraham uit wegtrok. Uit Ur der Galdeën. Waar de toren van Babel stond en waar het paradijs was. Waar de stromen zijn, Eufraat en Tigris. En datzelfde Irak wordt nog een keer voor een deel grondgebied van Israël. Want de grens van Israël in de toekomst zal zijn de rivier de Eufraat. Vader, we danken u. We begrijpen Habakkuk een beetje, die het had over dat oordeel over Galdeën. En die dan toch zegt, en toch zal de aarde vol worden van de kennis des Heren. Wij willen u danken, Vader, dat we deze dingen in onze Bijbel hebben. En dat we daarover mogen nadenken. Het is misschien best veel en best ingewikkeld. Maar we willen u danken dat uw plan met Irak omschreven is. En dat u van die trotsheid niets overlaat. Van die hoogmoed niets overlaat. Dat u ingrijpt. Dat u oordeelt. We willen daarom nog een keer bidden voor de mensen. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Maar we willen u ook danken dat wij de Heer Jezus kennen. Niet omdat we beter zijn. Maar omdat uw genade ons betoond is. Ik weet niet waarom Gods genade aan ons ook werd betoond. Aan mij werd betoond. Maar ik wil u danken. Dat u de Heer Jezus gaf en dat we in hem mochten gaan geloven. En dat die middelaar tussen God en mensen onze Heer Jezus is. En dat die Heere der Heren, die Koning der Koningen, die Mensenzoon, dat dat onze Heer Jezus is. En dat alles bij hem terugkomt, aan zijn voeten zal liggen. We danken u en prijzen u voor de Heer Jezus. Vader, ik ben blij met de Heer Jezus. En we willen ook samen genieten van de Heer Jezus. En de vrede en de rust die hij brengt in onze harten hebben. In het tumult van vandaag willen wij die rust en die vrede kennen. Omdat hij onze vrede is. We willen u hartelijk danken. Amen.